NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt het leven in Nederland sowieso duurder. Dat zegt de Nederlandse Bank bij de presentatie van het jaarverslag. In het slechtste geval gaan niet alleen de energieprijzen omhoog, maar worden ook andere producten duurder en dat voor grote inflatie. Ingrijpen op de brandstofprijzen vindt DNB geen goed idee, omdat dan ook mensen profiteren die het niet nodig hebben. Iran en Tel Aviv hebben vannacht over en weer raketten afgeschoten. In Tel Aviv en Haifa raakten enkele mensen licht gewond. Er is veel schade, waarschijnlijk door clustermunitie. Over de schade in Iran is niets bekend. Het kabinet trekt de wet in voor omgangsrecht van grootouders met hun kleinkinderen. Na een echtscheiding van vader en moeder kunnen veel grootouders hun kleinkinderen niet meer zien. De Tweede Kamer had de wet al aangenomen, maar de Eerste Kamer zag veel bezwaren. Daarom heeft het kabinet hem ingetrokken. Consumenten en voetbalsupporters dienen een klacht in bij de FIFA over dure WK-kaartjes. De goedkoopste zijn 150 euro, finale kaartjes ruim 3500 euro. Het verwijt is dat de FIFA misbruik maakt van zijn monopoliepositie. Na eerdere klachten besloot de FIFA per wedstrijd enkele honderden kaarten wat goedkoper te maken. Maar dat vinden de organisaties niet genoeg.
Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. Er staat een te hoog voertuig voor de Koentunnel op de A10, de Ring Noord richting Haarlem. En die tunnel is daarom dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat een kapotte vrachtauto bij Amersfoort Noord. Hier is de vertraging ongeveer 10 minuten. En ook rijdt het langzaam door grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de Duitse grens is de vertraging ruim 10 minuten.
NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, je zou het bijna vergeten met die andere grote oorlog in het Midden-Oosten. Maar in Oekraïne woedt intussen de strijd door. De laatste berichten zijn dat Rusland een nieuw lenteoffensief is begonnen. Vanuit Europa en ook Nederland klinkt nog steeds: Oekraïne moet stand houden. En vanmiddag verdedigt het nieuwe kabinet het Oekraïne-beleid in de Tweede Kamer. Maar volgens onderzoekers van instituut Klingendaal moet ook Nederland veel duidelijker kiezen wat hun strategie is in die oorlog. Want dat de Europese aanpak in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne rammelt, blijkt ook vandaag weer uit een publicatie van Europese onderzoeksjournalisten. Grondstoffen voor aluminium komen nog steeds vanuit Europa terecht bij Russische wapenfabrieken. Sancties zijn dus niet waterdicht. Straks een gesprek met een van de onderzoekers. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
Ukraine has held off a massive coordinated Russian assault with tanks, trucks, horses, motorbikes and infantry soldiers launched under cover of fog. And it's inflicted the deadliest day of the war this year for Russia.
Rusland lijkt te zijn begonnen aan een nieuw grootschalig lenteoffensief. Het Oekraïense leger meldt dat de Russische tanks en andere panzervoertuigen massaal worden ingezet bij het front. Aan de lijn correspondent Chris Colijn vanuit Kiev. En ik praat erover door straks met luitenant-kolonel en Klingendaal-onderzoeker Erik Steinkamp. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Ja, dankjewel.
Dag Chris, ik wilde bij jou beginnen. Want ja, we zagen dat vorig jaar, vorige lente natuurlijk ook, zo'n offensief van Rusland. Wat is er nu anders?
Ja, we zien eigenlijk met elk seizoen dat er weer wordt gesproken over een lenteoffensief, een zomeroffensief, een winteroffensief. Het heeft te maken met de veranderende weersomstandigheden en met het feit dat Rusland al jarenlang inmiddels, sinds 2023, constant aan het aanvallen is. Nou, wat we nu zien is dat de grond hard wordt en dat maakt het makkelijker om grotere gemechaniseerde aanvallen uit te voeren, dus met meer voertuigen.
De grond hard wordt, je bedoelt als gevolg van de lente?
Ja, als gevolg van de lente. Dus ja, we zien gewoon veranderende weersomstandigheden. En dat maakt het makkelijker om dus met voertuigen aan te vallen. En dat proberen de Russen nu te doen. En ze zetten ook meer mensen in. Vooral in de Donbas, waar echt het zwaartepunt van dit offensief is.
Ja. Maar nou zegt de Oekraïense president Zelensky dat Russische lenteoffensief offensief vastloopt op de Oekraïense linies en dat Rusland zware verliezen zou leiden. Dat hoorden we net ook in dat nieuwsbericht. Zijn de Oekraïners dan inderdaad opgewassen tegen deze Russische acties?
Ja, de Oekraïners doen het, lijken het vrij goed te doen. Ze lijken hele grote... De Russen leiden hele zware verliezen op dit moment. En Oekraïne verdedigt zich dus heel goed. En dat heeft deels ook te maken met het feit dat er bijvoorbeeld geen bladeren aan de bomen hangen. En dat de Oekraïners dus heel goed die aanvallen aanzien komen. En dat ze natuurlijk hun verdedigende stellingen heel goed op orde hebben. Vooral in de Donbass. Daar is een zogeheten vestinggordel waar nu ook het zwaartepunt van de aanval ligt. Dus ja, Oekraïne doet er alles aan om het de Russen zo duur mogelijk te maken om terreinwinst te boeken. En dat lijkt nu min of meer te lukken. Maar dat neemt niet weg dat de druk heel erg groot is. En dat Rusland op heel veel verschillende plekken langs het front de druk zo ver mogelijk opvoert. En zoekt naar zwakke plekken waar de Oekraïners toch terrein moeten prijsgeven.
Ja, en meneer Steenkamp, u hebt meegeluisterd. We zien natuurlijk, u bent zelf militair overigens ook en bent dus gedetacheerd als onderzoeker bij Klingendaal. We zien dat Rusland nu met dit offensief komt, nu de aandacht toch vooral op de oorlog tegen Iran gevestigd is. Denkt u dat de Russen daar nou rekening mee houden in hun planning?
Ja, nog even trouwens eerst een klein correctie. Het is Steinman.
Heel goed dat u dat zegt.
Ik weet niet of het per se daarmee te maken heeft hoor. Ik denk dat zoals mijn collega dat eigenlijk ook aangeeft, dat het meer te maken heeft met dat de weersomstandigheden op dit moment gunstig zijn. En ja, wat we nu al ruim een jaar zien of langer, is dat Rusland eigenlijk niet in een oorlog voert om per se meteen terrein te winnen of terrein te veroveren. Maar dat het toch een koude berekening is dat Rusland dit langer denkt vol te kunnen houden, langer verliezen denkt te kunnen nemen dan Oekraïne. Het past gewoon tot in de voortzetting van die uitputtingsoorlog.
Ja, en Chris, zijn er in Kiev ook zorgen dat Europa en de VS nu met die oorlog in Iran toch minder steun gaan geven aan Oekraïne? Wat hoor je daarover?
Ja, die zorgen die zijn er zeker. Ten eerste is er de zorg natuurlijk dat de aandacht internationaal verzwakt. Hè, dat Oekraïne verdwijnt uit het nieuws. En ten tweede is er specifiek de zorg dat de Amerikanen en de Europeanen dus ook vergeten om iets met Oekraïne te doen. Dat ze minder tijd hebben om met de Oekraïners te praten. Minder materieel willen leveren. En daarom zagen we ook dat afgelopen weekend dat er een Oekraïnse delegatie naar Miami afreisde om te spreken met Jared Kushner en Steve Witkoff, de Amerikaanse gezanten die gaan over die vredesgesprekken. Omdat de Oekraïners heel erg die aandacht levend willen houden. Die willen niet in de steek gelaten worden. Dus je ziet dat de Oekraïners daar echt heel erg mee bezig zijn. Zelensky geeft op dit moment ook heel veel interviews. Verschijnt heel nadrukkelijk in de media. En uit daar ook zijn zorgen over het gebrek aan aandacht voor Oekraïne.
Ja, dankjewel Chris Colijn voor jouw update vanuit Kiev. Meneer Steinman, ik praat met u verder, want de Tweede Kamer debatteert vanmiddag over die steun aan Oekraïne vanuit Nederland. En u komt bij Klingendaal voorafgaand aan dat debat met een rapport waarin u de Europese aanpak kritisch tegen het licht houdt. We zijn 4 lange oorlogsjaren en miljarden aan steun verder, maar stelt u de vraag met uw collega's, heeft Europa wel een duidelijk plan waar die steun toe moet leiden? Nee, concludeert u in uw rapport, meneer Steinman. We geven toch heel veel steun en Oekraïne houdt toch stand, zou je daar tegenover kunnen zetten. Wat ontbreekt er dan precies in dat plan van Nederland wat u betreft?
Kijk, er gaan natuurlijk ook een hoop dingen wel goed. Hè? Zoals Europa zich toch hard maakt voor het niet erkennen van het Russisch grondgebied, wat op het Russisch gebied wat dan veroverd zou zijn. En dan zie je dat daar een duidelijke lijn in trekken. Maar wat je met name toch wel ziet, is dat we onze doelstellingen over dan best wel negatief hebben geformuleerd. Hè? Dus we willen voorkomen dat de VS hun betrokkenheid beëindigen. We willen een nederlaag afwenden. We willen de kosten beheersbaar houden. En we willen een confrontatie met Rusland vermijden. Dat is natuurlijk heel verstandig, maar het zegt uiteindelijk niks over. Wat wil je dan wel bereiken? Wat is die waard?
Maar u zegt, we bieden nu hulp zodat Oekraïne niet verliest. Zodat het overeind blijft. Waarom is dat als helder einddoel niet genoeg volgens uw rapport?
Ja, je ziet het bijvoorbeeld heel goed in die Kamerbrief die ook bijgevoegd is. Aan de ene kant stelt men dat we moeten blijven verharden in het voortzetten en het stoppen van de agressie van Rusland. En dat we daar economische en politieke uitdagingen naar Rusland moeten stellen. Maar aan de andere kant stellen we dan ook weer door onze hulp hebben we voorkomen dat Oekraïne verliest. En dan zie je uiteindelijk, als je de hele waslijst en hulp die je dan vervolgens naleest, dat het echt met name is gericht op het zorgen dat Oekraïne stand houdt en niet verliest. Maar dat formuleert niet helder hoe je dan je doelstelling bereikt. En wat zijn die doelstellingen dan?
Ja, maar waar bent u bang voor als we op dit pad doorgaan?
Nou ja, je ziet het al natuurlijk vanuit de Zelensky's uitspraak, dat hij bang is dat het naar de achterkant naar de aandacht gaat. Hè. Je moet dus continu in de aandacht blijven om steun zeker te stellen. Wat je natuurlijk eigenlijk wil, dat je een heldere doelstelling hebt van nou, dit willen we bereiken. En dat je vervolgens daar een pad naartoe creëert met middelen en manieren om daar te komen.
Maar wat gebeurt er als dat pad niet geformuleerd wordt? Wat is uw vrees?
Onze vrees dan uiteindelijk is dat Europa bijvoorbeeld niet aan onze tafel zit, omdat we maar afhankelijk blijven. Hè? Want we gaan uit van de Amerikanen die dan bij het conflict betrokken moeten blijven. Dus uiteindelijk die doelstelling die dan zeggen van nou, we zouden dat de Russen moeilijk willen maken om uiteindelijk dit vol te kunnen blijven houden. Hè? Het afdwingen, het stoppen afdwingen. Dan moet je dus wel hele concrete acties ook richten tegen Rusland. En als je dat echt wil. Maar dan moet je er wel natuurlijk bewust van zijn van daar zitten risico's aan. En er zitten kosten bij. En ben je bereid die te nemen of niet?
Ja, ik hoor u zeggen, als je het Rusland moeilijk wil maken, moet je duidelijker keuzes maken dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Pijnlijker keuzes ook. Dan alleen maar geld vrijmaken. Hè? Ik chargeer even. Maar wat is het wat er dan moet gebeuren in uw optiek?
Nou, laten we eerst beginnen met voor onszelf vaststellen van wat nu het doel is die we willen bereiken. Hè? Dus zorgen dat Oekraïne niet verliest. Ja, dat kan er niet in het doel aan zich zijn. Dus wij hebben in onze rapporten een drietal doelen gesteld met een aantal voorbeelden hoe je dat zou kunnen bereiken. Wat we voor onszelf zouden moeten formuleren. Hè? Een welvarend en veilig en Europese Oekraïne. Onze internationale rechtsorde waarbij macht geen recht heeft, waarbij macht niet boven recht gaat. En een veilig en strategisch autonoom Europa. Een van de aanbevelingen die we ook doen is dat je, als je echt Oekraïne wil helpen, dat je misschien ook moet nadenken over het feit dat een stukje instabiliteit naar Rusland, dat je daar misschien niet alleen bang voor moet zijn, maar ook moet incalculeren.
Maar kunt u het concreet maken? Ik bedoel, hebben we het dan over, meer ook zelfsabotageacties ondernemen, raketten die Rusland verder landinwaarts kunnen raken? Wat is het concreet wat uw aanbeveling zou zijn?
Nou, we hebben een aantal dingen inderdaad. We moeten dus zelf zorgen dat er ook meer eigenstandige capaciteit en zelfstandig als Europa dat er kunnen. Maar een Oekraïne dat voorzien is van raketcapaciteit die dieper in Rusland doelen zouden kunnen raken. Ja, dat kan daadwerkelijk een effect hebben. En we denken er ook bijvoorbeeld, je zou ook kunnen overwegen dat de hybride oorlog die Rusland door ons toevoert, ja, wij zitten eigenlijk daar alleen in de verdediging. Je kan ook nadenken over, nou, hoe kunnen wij het Rusland daarin moeilijker maken?
Maar ja, u wijst in uw rapport ook op de risico's van zo'n strategie. Want ja, worden we dan niet onderdeel van de oorlog en dus ook meer doelwit van het nucleair, toch zeer capabele Rusland?
Ja, zeker. En dat is denk ik uiteindelijk waar we hopen dat het debat dan over gaat. Hè? Als je in instantie begint bij, nou, wat zijn die doelstellingen dan? En wat zijn die kosten en wat zijn die risico's die dan bij zo'n plan gepaard gaan? Is het dat ons waard? En het alternatief is, als je dat voor jezelf niet formuleert en je blijft Oekraïne ondersteunen en je blijft eigenlijk doorgaan die idee van, nou, we zorgen dat Oekraïne niet verliest. En dan blijf je dus ook in de situatie zitten dat Oekraïne natuurlijk, ja, bijna Cruyffiaanse logica ook niet wint.
Nee. Maar goed, u komt met dat rapport voorafgaand aan het debat vanmiddag. Wie moet zich uw boodschap vooral aantrekken? Ik bedoel, het lijkt erop alsof de verantwoordelijke ministers, alsof het voor hen volstaat om Oekraïne overeind te houden, om het doel zo te formuleren. Zo staat het ook in hun eerder genoemde Kamerbrief.
Ja, nou ja, goed. Wat ik net ook al zei, is dat je ziet eigenlijk in die Kamerbrief twee dingen. Hè. We houden Oekraïne daarmee overeind. Maar aan de andere kant wordt er ook gesteld dat we Rusland, de agressie die ze nu, die agressieoorlog, dat we dat moeten stoppen. En dat we daartoe gedwongen zouden moeten worden. En dan wordt ook aangegeven van het ontmantelen middels diep verankerde oorlogseconomie en de mentaliteit van het Russische regime. Die moeten aanzienlijke economische en schade toegebracht worden, maar ook binnenlandse schade. Nou, die twee dingen gaan natuurlijk niet helemaal samen. Dus het is belangrijk, denk ik, om met elkaar in gesprek te gaan over, nou ja, wat is nu je doel?
Goed, en u hebt dus in uw rapport de verschillende scenario's onder elkaar gezet. En u zegt nu eigenlijk, Kamer, regering, debatteer hierover en maak een duidelijke keuze. Wat levert dat dan op?
Nou, wat het uiteindelijk oplevert is een stukje commitment voor de langere termijn. Je hoeft dus niet elke drie maanden, zes maanden hoeft opnieuw te onderhandelen of er bijvoorbeeld geld er ergens naartoe gaat. Want je weet waaraan je werkt en waar je naartoe werkt. Dan kan je ook uiteindelijk verder gaan uitwerken van, wat is er voor nodig om uiteindelijk Rusland te doen te bewegen om te willen stoppen met de oorlog. Het voorbeeld wat je in de introductie zelf ook al aangaf over dat bijvoorbeeld de noodzakelijke materialen voor de wapenindustrie vanuit Ierland nog steeds in Rusland uitkomen. Ja, dat zou een van die aspecten zijn die je uitgewerkt zou kunnen hebben die wil beïnvloeden.
U zegt dus, Kamer, aan de slag.
Ja, wees duidelijk in wat je wil en ga daarmee aan de slag.
Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast.
Ja, want dat er op de Europese aanpak in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne nogal wat af te dingen is, dat blijkt ook weer uit een groot onderzoek van Europese media dat vandaag verschijnt. Rusland produceert namelijk wapens met hulp van aluminium afkomstig uit Europa. Onder andere uit een fabriek in Ierland. Journalist Ingrid Gerkema van het internationale netwerk Organized Crime and Corruption Reporting Project werkte mee aan dat onderzoek en is hier. Welkom Ingrid.
Hi.
Ja, als ik het even kort samenvat. Cruciale grondstoffen uit Europa komen dus nog steeds in Russische wapenfabrieken terecht. Hebben jullie ontdekt. Hoe gaat dat?
Ja, dat klopt. Het is een totale legale handel. Het valt dus niet onder sancties. En het is eigenlijk heel simpel. De aluminiumoxide wordt in Ierland geproduceerd. Vervolgens met grote schepen naar Rusland vervoerd. Vanuit daar naar Russische smelterijen gebracht. En vanuit daar dan weer aan Russische wapenleveranciers en producenten geleverd.
En je hebt het over aluminiumoxide. Dat is dus een soort belangrijke grondstof om uiteindelijk aluminium en dan weer wapens mee te kunnen maken.
Dat klopt. Het is een van de belangrijkste grondstoffen voor aluminium die precies in die wapens worden gebruikt, die ook weer in Oekraïne terechtkomen. Dus dan moet je denken raketten, tanks, howitzers, allemaal hele serieuze wapensystemen.
Ja, en jullie hebben dus inzage gekregen in allerlei documenten van tussenpersonen die deze handel mogelijk maken.
Klopt. Met hulp van onze Russische partner, onafhankelijk platform iStories, hebben we gelekt financiële documenten gekregen van de aluminiumhandelaar van Rusal, een van de grootste Russische aluminiumproducenten. Hmm. En in die gegevens konden wij precies zien hoe die toeleveringsketen van Ierland naar Rusland liep. Wie de klanten waren.
Hoe groot is die toevoer vanuit Ierland voor de Russen? Het gaat dus om een fabriek, maar hoe groot is dit? Hoe stel ik me dat voor?
Het gaat echt om miljarden tonnen. Het is een heel aanzienlijk deel van de aluminiumoxide die Rusland nodig heeft. Vroeger haalden ze dat vooral uit Oekraïne, maar sinds de oorlog kan dat natuurlijk niet meer. Dus dan zou je zeggen, ze zouden bijvoorbeeld ook uit China kunnen halen of uit andere landen. Maar ja, zo snel tuig je zo'n toelevingsketen niet op. Dus ja, het is echt een heel belangrijk onderdeel van Rusal's productie.
Wapenproductie. Maar nou zegt deze Ierse fabriek, en dat zei je net zelf ook, dat het helemaal niet illegaal is wat hier gebeurt.
Het klopt. Ja, vorig jaar heeft de Europese Unie de export van aluminium van Rusland naar Europa wel verboden. Maar de uitvoer van aluminiumoxide naar Rusland valt niet onder sancties. Dus het is gewoon totaal legaal. En ook door het gebruik van deze tussenhandelaar speelt Rusal eigenlijk een heel fel, maar ook heel slim spelletje. Want als Rusal of de Ierse fabriek die van Rusal is, als die direct aan de wapenproducenten zou leveren, zou dat wel onder sancties vallen. Maar door gebruik te maken van een tussenhandelaar, een tussen de aluminium leverancier, ontwijken ze op die manier ook weer die sancties.
Maar eventjes hoor, want ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken, er gaan miljarden uit om Oekraïne overeind te houden, maar intussen leveren we dus vanuit Europa ook gewoon grondstoffen voor wapens van de Russen. Hoe is dat mogelijk?
Ja, dat klopt. Ja, dat vroegen wij ons ook af toen we met het onderzoek begonnen. Maar ik denk dat je heel erg moet denken ook aan onze eigen industrie. Kijk, die fabriek in Ierland die levert ongeveer 30% van de aluminiumoxidebehoeften van Europa. Dat is gigantisch. Dat gaat naar onze autofabrieken in Duitsland, gaat naar de vliegtuigindustrie. Dus het is gewoon wel wezenlijk een heel belangrijk deel van de Europese industrie. En daar waarschijnlijk ook heel moeilijk om onder een Europees sanctiebeleid te laten vallen.
Want we hebben die als Europese industrie die aluminiumoxide zelf kennelijk heel hard nodig.
Blijkbaar.
Wat zou er dan gebeuren met de aluminiumproductie in Europa als de EU dit zou gaan aanpakken? Heb je dat ook becijferd?
Oh, helaas hebben we dat niet becijferd, maar ik denk dat het een belangrijke impact zal hebben. En dat dit waarschijnlijk ook een van de redenen is waardoor bijvoorbeeld de Ierse overheid ook lang heeft gelobbyd om die fabriek niet onder het sanctiebeleid te laten vallen.
Meneer Steinman van Klingendaal, u bent nog steeds aan de lijn, u hebt meegeluisterd. In uw rapport zegt u ook, we moeten Rusland veel harder economische schade toebrengen. Althans, dat is een van de opties die we hebben. Hoe luistert u naar dit nieuws? Moet dat anders met die Europese sancties? U bent al vertrokken, begrijp ik. Dat is jammer. Dan gaan wij nog even door hier in de studio, Ingrid. Zijn er gedachten over? Hebben jullie daar gedachten over hoe die Europese sancties waterdichter zouden kunnen, zodat je dit soort problemen niet meer hebt?
Ik denk, dat is natuurlijk aan de politici ten eerste om daar iets aan te doen. De eerste geluiden die wij horen zijn wel echt verontrustend. Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken van België heeft vandaag gereageerd en vertelde, het kan niet zo zijn dat er miljarden gaan naar Oekraïne, maar dat wij nog steeds grondstoffen aanleveren. Ik denk dat het begint met al die handel goed in de kaart te brengen. Het verwonderde mij ook dat dit nog niet eerder aan het licht was gekomen, eerlijk gezegd.
Nee, en jullie konden het dus kennelijk ook boven water krijgen. Natuurlijk met een enorm onderzoek waar allerlei Europese partners aan meededen. Ja. Maar het is te vinden.
Nou, het is natuurlijk gelekt door een van de handelspartners van Rusal. Dus die aluminium handelaar. En daardoor is het aan het licht gekomen. Maar ja, ik denk als je goed gaat kijken naar exportcijfers van die Ierse fabriek, dan zie je ook dat die enorm zijn gestegen sinds de inval van Oekraïne. Dus ja.
En hoe wordt dat dan verklaard?
Ja, een belangrijke handelsstroom. Rusland neemt meer af. Ja, er is niks. Het valt niet onder sancties. Er is niks illegaals aan. Op zich zou dat gewoon moeten kunnen.
En hoe
als je wat verder kijkt, komt toch een ander beeld naar voren.
Want je zegt, de fabriek zegt, wat wij doen is niet illegaal. Jullie onderzoek is weliswaar net uit. Maar zijn er al reacties, bijvoorbeeld vanuit Ierland? Voelen die zich aangesproken door jullie onthullingen?
We hebben al met iemand van de Labour Party gesproken. Die was inderdaad zeer aangedaan en boos ook. Boos op de regering die het heeft toegelaten, maar ook naar de Europese Unie. Vinden dat er veel meer moet gedaan worden om het sanctiebeleid aan te scherpen.
Ja, maar er zijn dus de eerste reacties. Leden van het Europese parlement, begreep ik, die boos zijn. Wat denk je? Ik bedoel, verwacht je dat Europa dit nu gaat oppakken?
Dat weet ik niet. Ze zijn natuurlijk op het moment aan het onderhandelen over het 20e sanctiepakket. Dat gaat heel lastig. Hongarije ligt enorm dwars. Ik weet niet. Ik hoop dat ze het mee gaan nemen in discussies. Ik zou ook willen zeggen dat onze collega's in Rusland en Oekraïne dat ook graag zouden zien. Maar of dat ook echt daadwerkelijk gaat gebeuren, dat weet ik niet.
Nee. En meneer Steinman is nog even terug in de uitzending. Dat is mooi. Meneer Steinman van Instituut Klingendaal, zelf ook militair. We hebben hier dus even gesproken over de laatste onthullingen over die Europese grondstoffen die wel degelijk bij Russische wapenfabrieken terechtkomen. Kortom, die sancties zijn niet waterdicht. U doet in uw rapport, waar we eerder over spraken, ook aanbevelingen dat we Rusland economisch harder zouden moeten raken. Hoe luistert u naar deze onthullingen?
Ja, sowieso is het wat dat betreft voor Oekraïne momenteel natuurlijk een vervelende tijd. Want ze zijn ook wel erg kritisch over het feit dat we een aantal sancties weer laten varen. Hè, ten aanzien van bijvoorbeeld olie en gas.
Ja, Rusland kan ineens weer meer olie uitvoeren en verdient daar ook meer aan door de gestegen prijzen.
Ja, dus dat is aan de ene kant natuurlijk wel gek dat je aan de ene kant je een opponent moeilijk probeert te maken. Aan de andere kant dat ook via de andere kant weer geld wordt verdiend. Op het moment dat juist dat het economisch pijn doen om die uitputtingsoorlog vol te kunnen houden. Ja, dat was natuurlijk een van de dingen wat Europa graag wilde. Dit helpt natuurlijk niet.
Maar u probeert in uw rapport aanbevelingen te doen die wel helpen. Wat is het met die Europese sancties wat er zou moeten gebeuren wat u betreft?
Nou ja, ook daar geldt dus inderdaad voor. Je moet dus goed herstellen van wat zijn je doelen. Wat wil je uiteindelijk Rusland moeilijk maken? En dan moet je dus een coherent plan naar middelen hebben van... Nou, dan gaan we daarop inzetten om bijvoorbeeld die defensieindustrie... niet van de grond te laten komen. En het eerlijke verhaal is natuurlijk wel... is dat het je ook zelf in problemen brengt met je eigen waardeketen... of dat je jezelf ook geld kost. En doe je het niet, kom je natuurlijk in die situatie terecht... waarbij je aan de ene kant sancties oplegt... En Oekraïne probeert te helpen winnen.
Maar aan
de andere kant ook financieert.
Zouden we in Europa moeten zeggen... we leggen hardere sancties op... ook als die onze eigen aluminiumproductie in dit geval bijvoorbeeld raken?
Dat is eigenlijk een politieke afweging. Hè. Dat vind ik moeilijk om
wie maakt u
moeten
niet?
Wij dat als denktank roepen. Maar ik denk dat... Nee, maar goed, dat is denk ik ook niet aan ons.
Nee, een afweging is nodig. Zo vat ik het samen en die laat u aan de politiek. Dank u zeer voor uw toelichting. Erik Steinman was dat. Hier in de uitzending hadden we Ingrid Garkema... en eerder Chris Colijn vanuit de Oekraïnse hoofdstad. Morgen zijn we er weer.
NPO Radio 1.
Podcast.
In de podcast Kunststof, journalist Doortje Smithuizen over generaties naar aanleiding van haar boekenweek-essay Ik zou uw dochter kunnen zijn.
Kijk, van die boomers kan je zeggen wat je wil, maar die hadden wel echt werketels. Die werkten gewoon 30 jaar voor dezelfde werkgever.
Dat is fijn.
En tv-corrivee Harm Edens over 30 jaar Dit was het nieuws.
Ik kan ook wel grappen maken als het moet. Dus als een ding blijft hangen, dan ben ik echt niet te beroerd om die alsnog een keer in de linkerbovenhoek te schieten.
Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
Chips.
Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
Het zijn waanzinnige tijden, waarin wantrouwen groeit en de leugen steeds meer regeert. In zulke tijden is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/wordlid.
Start je eerste voorjaarsmoment op een buitenkleed van Volero. Profiteer nu van korting tot 50% op volero.nl. De vloerkledenspecialist.
Ga naar decorrespondent.nl, word lid en krijg ons e-book Waanzinnige Tijden cadeau.
Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
Wow, waarom heb je niks aan?
Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
Ja, werkt wel.
Social Deal, deals die je niet mag missen.
Steeds maar sniffen en een verstopte neus? Gebruik dan Nisita neusspoeling om slijm, virussen en bacteriën af te voeren... en Nisita neussalf om je neusslijmvlies te verzorgen. Nisita, reinigt en verzorgt je neus. Medisch hulpmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
Ontdek ook de beste paasdeals op socialdeal.nl.
Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Karsu en Marlijn Weerdenburg delen het eindresultaat van hun liedje. En zelfs nu brengt Safi nog mensen samen. Want er ontstaat een bijzondere samenwerking tussen Aquasi en Claudia de Breij. Een schitterende afsluiter van de driedelige serie Een Schat aan Safi. Vandaag om 8:45 bij Avotros op NPO 2.
Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon kozijnen.
Een wereldreis als je straks stopt met werken. Of lekker relaxen onder een palmboom. Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost. Met ook. Kijk op pensioenbooster.nl.
Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
Oh, nu al zin in zaterdag.
Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
Je vindt je onafhankelijke financieel adviseur via pensioenbooster.nl.
NPO Radio 1. 2 uur.